Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimax Metaalhandel en Kia de Beer.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag praten we weer over het topvoetbal dat het afgelopen weekend in deze regio heeft plaatsgevonden. En dat was nogal wat. En kijk naar de toptafel. Sander de Kramer, rasoptimist, Rotterdammer, weldoener.
Ja.
Wat moet er nou eigenlijk onder jouw naam staan? Gewoon niks, kijk maar. We laten het zien,
idioot,
gewoon niks.
Klein beetje idioot. Ja, natuurlijk.
Dennis Kalenburg.
Warmhartige.
Ja.
Mooi.
Dennis, Robert Maaskant is er ook. Klopt dat nou? Waren jullie bijna broers geweest?
Sander, ga je gewoon.
Nou, mijn broer is dus precies dezelfde periode geboren. 6 januari 1969 om 10 januari 1969. Ze lagen naast elkaar in het ziekenhuis. En het verhaal gaat...
Havenziekenhuis, aan de
Havenziekenhuis. En het gerucht gaat dat ze verwisseld zijn. En dat hij mijn broer is. Ik lijk namelijk helemaal niet mijn broer. Ik lijk meer op hem.
Woest aantrekkelijk.
Oh ja?
Niet mijn woorden.
Nee. Robert, raken we jou dit seizoen als vaste gast hier aan tafel weer kwijt aan een of andere club?
Dat zeg nooit. Maar
is het klaar?
Er zijn voorlopig de plannen niet naar.
Nee?
Nee, ik heb wel wat. Ik heb er echt over nagedacht, want ik kreeg een aanbieding uit het buitenland. En toen begon mijn hart weer een beetje te springen. Maar daar heb ik na goed overleg toch nee tegen gezegd. Hm. Maar ik sluit het niet uit.
Was dat wel een interessante buitenlandse optie?
Jij komt graag in oorlogsgebieden, dan wel.
Rusland was het?
Nee, het was geen Rusland.
Oh, okay. Nee. Over oorlog gesproken trouwens. Jij hebt je de afgelopen decennia nogal ingezet om kinderen in Sierra Leone uit diamantmijnen te halen. Ja. Dat is je buitengewoon succesvol vergaan. Je hebt die kinderen overigens ook leren voetballen. Dat is leren. Je hebt ze laten voetballen. En nou ben je ook bezig om ziekenhuizen, of in ieder geval één ziekenhuis daar neer te zetten?
Klopt, ja. We hebben bijna een ziekenhuis af. En we werken samen met een ziekenhuis daar, Masanga, en met Erasmus MC om een opleiding voor chirurgie op te zetten. En een opleiding voor verpleegkundigen en verloskundigen. En dat is heel belangrijk, want in 2014, 2015... je zou het bijna zijn vergeten, maar toen was die ebola-uitbraak. En toen waren de verpleegkundigen echt de eerste die daarbij omvielen, die overleden. Dus we hebben een hele generatie opnieuw op te leiden. Dat gaan wij nu doen. En dat is allemaal gratis onderwijs. Dus ik ben er wel echt apetrots op.
Ongelooflijk, hè? Die gaan we
zien.
Dat is echt niet normaal.
Ja, maar dat is echt gaaf. Ja, dat is tof.
En je bent ook nog even assistent bondscoach geweest, toch?
Dat klopt,
in Sierra Leone.
Ja.
Zit dat er nog een keer in? Of als het gaat om het voetbal daar?
Nou ja, Afrika, hè? Dus zeg nooit. Nee. Ik moet zeggen, het was wel echt een waanzinnig avontuur. We speelden in Cameroen tegen Cameroen onze thuiswedstrijd. Want vanwege ebola mochten we niet thuis spelen. Alles moest naar het buitenland. En toen speelden we in Robey. Weet je, of Rotterdam, familie Bij staat het voor. Dus wij speelden in Cameroen deze legendarische wedstrijd. In
Rotterdamse
shirtjes. Ja, dat was fantastisch.
Waren dat deze? Heb je hem aan?
Ik heb nou wat anders aan.
Ja. Robert, moet je nou tevreden zijn met de punten? Of ontevreden zijn met het getoonde spel van Feyenoord? Welk kamp zit jij?
Nou, dat kan beide, hè. Ik denk dat je tevreden moet zijn met die punten, want die tellen gewoon aan het eind van de rit. En dat er een hoop valt te verbeteren, het lijkt me hartstikke prettig voor de coachingstaf.
Ja.
Daar heb je wat te doen.
Uitdaging. En overigens hebben ze daar nu ook de gelegenheid voor, 2 weken trainen, want die wedstrijd is eruit gehaald. Hoe kijken ze er bij Feyenoord nou zelf naar? Wat is nu belangrijker, die punten of het vertoonde spel?
Nou, in eerste nu de punten, hè? Want uiteindelijk is dat waar het om gaat. Dan zullen ze bij Feyenoord ook wel denken, hè, er moet echt wel iets beter. Feyenoord is een team in opbouw met nieuwe spelers, hè? Nieuwe spelers die er wel bij zijn gekomen. Maar je mag toch wel aannemen dat na een voorbereiding in de periode waarin je nu zit, dat je dan toch al wel een stukje verder bent. Dus ja, die komende 2 weken waarin Feyenoord het weekend dus niet in actie gaat komen, die komen voor Van Persie goed uit.
Ja, je verwacht een reactie na zo'n zeepert in Istanbul.
Ja.
Waarom zat die er niet in? Zat die uitschakeling dan echt nog zo in het lijf?
Ik denk wel dat je daar een tikje van krijgt. Ik bedoel, het was een dikke uitslag. En dan speel je tegen Excelsior. Maar dan moet je er bovenop vliegen. En wat mij heel erg verbaasde, was dat Excelsior meteen de eerste 20 minuten de bovenliggende partij was. Sterker nog, zij zetten de druk. Maakte uiteindelijk ook die 1-0.
Ja.
En ja, dan is het ook alweer knap te noemen dat ze dat hebben omgedraaid.
Je rugrechten.
En, ja, dat je dan toch met een 2-1 voorsprong uiteindelijk de rust ingaat. Maar wat me wel heel erg opviel, was toch een beetje lamlendig beginnen. Je denkt dan van, nu ga je het eventjes rechtzetten tegen de kleine broer Excelsior.
Precies, jij gebruikt het woord knap. Maar tegelijkertijd, het is wel tuurlijk Excelsior waar je tegen speelt. Hè? Dus...
Absoluut, wel een getergd Excelsior. Want die hadden ook wat goed te maken natuurlijk naar die zeepert van vorige week tegen
NEC. Ja.
Dus ja, ik moet zeggen, het verbaasde me, maar het verbaasde me ook weer een beetje niet.
Wel mooi hoe de Slemiel bij Fenerbahçe werd omarmd door die paar honderd Feyenoord supporters, hè?
Lotomba bedoel je. Ja, ja, inderdaad. En je merkt ook wel in aanloop naar die wedstrijd toe dat er heel erg op social media al werd gezegd van ja, we moeten hem echt een hart onder de riem gaan steken, want die jongen die heeft zoveel ja, shit over zich heen gekregen, wat natuurlijk helemaal nergens over gaat. Je mag kritisch zijn op het vertoonde spel, hè, want dat is daar ligt het niet aan. Maar als iemand persoonlijk gaat aanvallen en gaat beledigen en discrimineren, weet ik het allemaal. Ja, dat is gewoon echt niet oké. En je merkt het ook wel een beetje aan zijn spel. Ik zag op een gegeven moment hij kreeg een bal aan de zijkant ingespeeld en Van Persie stond hup gelijk vooruit het middenveld inspelen. En dat het toch blijkbaar in zijn hoofd zit, dat hij denkt, nee, ik ga toch terug, ik kies de veilige optie. Mm-hmm. En dat begrijp ik ook.
Snap je dat, trainer? Dat je iemand gewoon wel laat staan. Want we hebben sympathie voor Lotomba. We hebben ook sympathie voor de ellende die hem daarna is overkomen. Maar je kunt ook uit sportieve overwegingen zeggen van ja, het was gewoon zo niet goed. Even maar een keertje niet.
Nou, ik vind dat je dat een beetje moet scheiden eigenlijk. Je hebt natuurlijk de inhoud van zijn spel, simpelweg. Daar moet je aan werken, want dat moest wel beter. Want het was ook onvoldoende. En ik vind ook wel, maar goed, misschien zijn wij daar wat meer voor om dat te duiden van wat was er dan niet goed? Ja, en hoe kan je dat dan verbeteren? Dat is aan de staf van Feyenoord. En ja, de tweede kant is natuurlijk het schandalige gedrag van zogenaamde supporters.
Ja.
Die continu anoniem reageren. En ja, mijn vraag is dan veel groter. Moet je sociale media, die anoniem is, moet je dat überhaupt serieus nemen? Moet je daar iets van aantrekken? Want
nou, wat ik zo mooi vind van Persie, is dat hij meteen achter hem ging staan en zei van, hé, ik ben heel trots op hem, ik ben heel blij terecht met hem. En daarmee ook het signaal uitzond van, hij hoort erbij. En stel je voor dat je hem reserve had gezet, dan maak je zo'n jongen natuurlijk helemaal kapot. Ja,
en je kan hem ook niet echt reserve zetten, want de optie daarachter is Bart Nieuwkoop. Ja. En die kan maar een 45 minuten spelen. Die komt natuurlijk terug van een half jaar blessure. Dus ja, om zo'n jongen het vertrouwen te geven van oké, mindere wedstrijd kan, is dat denk ik gewoon van wel een goed signaal. En hij heeft echt met hem gezeten, beelden bekeken en gezegd van dit en dit en dit gaat er gewoon niet goed. En daar gaan we gewoon aan sleutelen.
Maar ik vind niet dat hij hem op moet stellen omdat er negatief gereageerd is op social media. Want dan ga je juist er wel iets van aantrekken.
Nee, maar als je zo'n slechte wedstrijd hebt gespeeld, dan moet je uitkijken dat je iemand niet kapot maakt precies, op het moment dat je hem helemaal uithaalt.
Dan geef je hem het vertrouwen.
Geef je het vertrouwen, ja precies.
En op het moment dat je hem uit gaat leggen, joh, wat kan je nou beter doen? Ja, dan ben je een goede coach. Ja.
En laten we ook eventjes wel wezen. Ik bedoel, het was misschien niet de mooiste wedstrijd, geen schoonheidsprijs, maar wel de beste jaarstart sinds 2016. Hè?
6-2.
6-2, dat is sinds 2016 niet meer gebeurd.
Nee, maar dat zegt me helemaal geen moer. Want dat is een ander programma geweest. Dat zijn andere elftallen geweest. Dus het is goed voor Feyenoord dat ze twee wedstrijden gewonnen hebben en 6 punten hebben. Het spel baart zorgen. Want op het moment dat je zo lang eigenlijk al kant en klaar moet zijn voor een Champions League kwalificatiewedstrijd. Mm-hmm. Ja, dan staat het er niet geweldig op. De automatismen zijn er niet. Ik zie heel veel in het spel waarin ik twijfels heb over, hey, is die afstemming tussen Stijn en Timber bijvoorbeeld, mm-hmm, loopt dat wel? Ja, ik heb het idee dat Van Persie duidelijk de opdracht gegeven heeft, bijvoorbeeld met druk zetten. Laat Stijn toch vanaf het middenveld starten. Ja, dus niet in een soort van 4-4-2, maar hij komt echt vanuit het middenveld. Waardoor je meters moet gaan maken. Timber wordt ongeduldig, die zie je al. Die wil verder, die wil veel meer gas geven. En dan krijg je zo'n situatie in de beginfase als tegen Excelsior. Dat Excelsior de kans krijgt, was ook een enige kans die ze hadden tegen Feyenoord, om maar volle bak te gaan.
Nou, maar jij zegt, het interesseert me geen moer, die competitiestart. Maar Arne Slot zei bijvoorbeeld heel vaak, we verloren juist die competitie in de eerste wedstrijden. Ja, precies. Ja, maar dus ik ben het niet helemaal met je eens.
Toen hij dat zei, daar dacht hij er anders over, hè, die beginfase. Toen zei hij, nee, het valt allemaal mee. Dat was die wedstrijd tegen Fortuna, onder andere. Waar ik ook van dacht, ja, je laat nu wel hele belangrijke punten liggen.
Ja, precies.
En Sander moet vaststellen dat Feyenoord nu gespeeld heeft tegen de slecht presterende ploeg uit de tweede seizoen zelfs vorig jaar, NAC Breda. Dat waren ze wel. Ja. En Excelsior gaat natuurlijk ook geen hoogvlieger zijn dit seizoen in de Eredivisie. Hè. Dus 6-2 klopt, maar niet echt heel erg getest in de Eredivisie. De vraag is of er al met al opluchting was na afloop bij Van Persie.
Ja, geef het een naam. We waren in ieder geval blij. Maar ik moet wel zeggen dat Dat deze punten heel erg belangrijk zijn. Zeker later in het seizoen zal je hierop terugkijken. En zijn dit wel wedstrijden die we moeten winnen als we echt bovenin mee willen doen. Dus iedereen beseft dat ook. En ik denk dat als je bij het begin begint, dat we heel slap begonnen. Zeker het eerste kwartier wonnen we de duels niet. Waren we niet scherp. Kwamen we eigenlijk niet van onze eigen helft af. En kwamen we terecht achter. Op een gegeven moment voel je wel, vanaf minuut 20 ongeveer, dat ons momentum steeds beter werd. En scoren we een goede eerste goal, een goede tweede goal. En dan is het eigenlijk wachten op die derde goal. Die kans hadden we aan de eerste helft. Maar je weet ook, als dat niet gebeurt, dan blijft dat geloof bij Excelsior natuurlijk wel wel groot. En het was ook best wel lastig om ons momentum te blijven behouden. Omdat wij, als we dat hadden, als we in een goed drukzetmoment zaten, dan peerden ze hem weer lang. En Excelsior deed dat heel goed, hè? Begrijp me niet verkeerd. Dat was hun gameplan. Maar dat heeft wel invloed op het type wedstrijd. Dat wij dus weer duels moesten spelen en die tweede ballen voor moesten knokken. Ja, dan is het heel belangrijk dat je daar vast aan de bal bent. Je rust bewaart, de juiste keuzes maakt. En zorgt dat het niet een vechtwedstrijd wordt. En in fases werd dat wel. Tussendoor kregen wij ook echt genoeg kansen voor die derde goal. Ja, die benut je dan niet. Ja, en dan blijft het best wel een lastige wedstrijd voor ons.
Ja, wat hij zegt klopt natuurlijk wel. Feyenoord hield Excelsior ook wel in de wedstrijd. Ze hadden natuurlijk al een paar keer mogelijkheid om gewoon uit te lopen naar 3-1, misschien wel 4-1.
Ja. Ja.
En dan zijn die bal op die paal, is nu natuurlijk nog alle hens aan dek. En denk je natuurlijk, had ook net zo goed met een beetje pech gelijkspel kunnen zijn. Maar hij zal dat eerder af moeten maken.
Nee, ja. Maar kijk, een nederlaag is een nederlaag, Robert. Maar hoe zal deze bij Excelsior voelen?
Nou ja, ik ben natuurlijk in die situatie geweest waarin je de complimenten krijgt van jongens wat dapper en wat goed. En daar ga je dan op dat moment ook in geloven. En dat zullen ze bij Excelsior nu hebben. Van, och, kijk eens eventjes jongens, we hebben tegen het grote Feyenoord hebben het fantastisch gedaan en jammer genoeg net geen punten. Op het moment dat ze zo denken, en ik ben bang dat dat zo is binnen de club, dan hebben ze een probleem.
Ja. En dat probleem is?
Nou ja, dat het gewoon simpelweg uiteindelijk niet goed genoeg is. Want je gaat straks tegen concurrenten spelen en tegen andere ploegen spelen. Nou, jij noemde net NAC. Die heb ik gisteren zien spelen live.
Tegen Fortuna.
Die maakt echt wel indruk gisteren, hoor.
Mm-hmm.
Dat is een hele andere ploeg in één keer.
Wel thuis, hè?
Dus Excelsior, ja, nee, zeker thuis. Maar ja. Excelsior speelt toch ook thuis?
Ja, ja. Maar ja, iets minder aanhang.
Go the Eagles tegen Ajax. Kan je zeggen nummer 2 tegen nummer 7 van vorig jaar. Hartstikke leuke wedstrijd. Maar als ik zie hoe Go Ahead van zich afbijt in dat soort wedstrijden en het merendeel van de wedstrijd gewoon beter is dan Ajax. Dat was bij Excelsior niet. Verwacht je ook niet tegen Feyenoord. Maar je moet nooit, nooit, nooit tevreden zijn met een nederlaag.
Nee.
Ik denk dat Excelsior sowieso een probleem heeft. Ik bedoel, ik heb 2 hele goede spelers gezien nu. Zagré, nou, daar weten we natuurlijk al een tijd van. Dat is gewoon een hele goede voetballer. Die ging in de tweede helft, kwam er ook heel goed uit. En Sanchez Fernandez vond ik ook echt 2 keer dreigend. Had nog kunnen scoren trouwens eerst.
Hij maakte er 1, maar daarna kort had hij je tweede kunnen maken.
Ja. Dus die vond ik echt heel goed spelen. Maar laten we eerlijk zijn, ze zijn natuurlijk best wel amateuristisch bezig dat ze nog niet eens een spits hebben. We zijn al lang bezig met die competitie. En Van Duinen, die op amateurbasis zijn conditie op peil wilde houden bij Excelsior, wordt er maar ingezet uit armoede omdat er niemand is.
Ja, dat is wel
vind ik wel een ding hoor.
Het verbaast mij ook wel. Dat je kunt ook tegen hem zeggen van we willen nog een eerste spits erbij hebben, maar je kunt hem toch wel gewoon vastleggen.
Ja, dan. Maar dat kan er niet. Die was al weggestuurd. Die jongen was al weggestuurd.
Excelsior is die wedstrijd tegen Feyenoord begonnen met 14 contractspelers afgelopen zaterdag. Er zijn natuurlijk ook nog een aantal niet fit. Dus de boel is niet op orde.
Dat ben ik niet met je eens. Dat wil ik wel even nuanceren. Kijk, Excelsior is niet bij machten om heel veel geld uit te geven. En dat zullen ze ook niet doen, want daar voeren ze toch wel een redelijk verstandig beleid. Ze weten echt wel dat ze Van Dam heeft er heen en weer. Ik denk dat we hier in Rotterdam ook iets moeten gaan uitvinden voor Excelsior. Over de Maas, dat ze erin komen, er weer uitgaan. Maar het halen van een spits, dan moet je ook de goeie hebben, maar dan moet je ook het geld voor hebben.
Ja, Zwolle, en scouting.
Zwolle is op zoek naar een spits. Telstar is op zoek naar een spits. Die is op zoek naar een spits. Ze zijn allemaal op zoek naar die ene spits die niet al te veel geld mag kosten, maar wel minimaal 20 goals maakt. En daar loopt Excelsior nu tegenaan. Die zijn echt wel bezig met spelers. En die hebben echt wel spelers gesproken. Maar die zeggen op dit moment gewoon, joh,
we wachten nog even
tot eind augustus. En dan kijk ik hoe mijn kaarten dan liggen. En daar loopt Excelsior nu tegenaan.
En al met al vonden ze bij Excelsior, en Robert zei het net al een beetje, dat het er toch allemaal wel hoopgevend uitzag in die derby tegen Feyenoord.
Ja, nou ja, goed. We hebben vorig jaar tegen PSV denk ik gezien de beste ploeg van Nederland de afgelopen 2 jaar. Waartoe je in staat bent als je met passie, met durf, met lef vooruit durft te verdedigen. En dan durf ik te zeggen dat we op dit moment nog helemaal niet op de top van onze kunnen zijn. Want ik weet wat spelers kunnen in mijn groep en die zijn op dit moment nog niet topfit. Dus dat is, er is een boel werk aan de winkel, maar het toont in ieder geval beterschap in relatie tot wat we vorige week hebben laten zien. En dat is absoluut niet hetgeen waarvoor we staan. Dus daar was ik positief gestemd over. Nou, ik denk ook dat de mensen die ons volgen, die kunnen denk ik ook zien dat de spelers waarmee we het op dit moment doen, nou, dan is het denk ik best wel knap wat we vandaag laten zien. Maar er zit nog meer in. Dus wij moeten aan de slag als staf met die spelers om spelers fitter te maken. Dan kunnen we er nog meer uithalen. En in de tussentijd hoop ik dat er nog een paar goede spelers bij komen. komen.
Ja, heeft het dan toch niet iets aparts dat een seizoen begint en dat de boel niet fit is?
Heel vind het heel raar. Ja. Ja. Ik vind het echt heel raar. Als je een 6-7 weken voorbereiding hebt en dan ben je niet fit. Dat vind ik raar. Sorry, je weet toch dat de competitie begint?
Maar dat is toch niet professioneel? Dat is hetzelfde verhaal als met Van Duinen nu in de spits als enige. Ja, ik vind het echt...
Dat is voor een ander programma, hoor. Maar dan kom je terug op de performance coaches tegenwoordig. Ja, die performance coaches die zitten continu maar te praten over... ja, je mag niet meer dit en je mag niet meer dat en je mag niet meer... Sport wordt interessant op het moment dat je in het rood gaat. En natuurlijk moet je een gedegen opbouw hebben van... maar dat je geen volle wedstrijd 90 minuten kan spelen tegenwoordig... daar zijn er veel te veel van dat we maar zuinig zijn met spelers... Ja, laat die gasten gewoon wat sterker worden.
Feyenoord ging wel met een 2-1 voorsprong de rust in. Door overigens dezelfde doelpuntenmakers als tegen NAC Breda. Hè? Ueda en Stijn, die lopen gewoon 1-1 nu.
Ja, en ik denk dat als je Ueda wat meer in zijn kracht gaat benutten... Ja. dat hij er nog veel meer gaat maken.
Nou even, hij wordt in zijn kracht benut met die goede bal van Ahmed Totic. En dan 1-1 gaat toch weer mis.
Ja, klopt. Dat was bij Fenerbahce ook. Ik vind alleen wel, als je gaat kijken naar wat de flankspelers ook... hoe die hem bereiken of niet bereiken... dat maakt het ook niet makkelijker. Hajj Moussa aan de zijkant, die constant die bal terugkapt. Ja, dan is het moment voor hem weg. Gaat nou uiteindelijk meer naar binnen toe. Ja, dan wordt het steeds drukker. Kom je ook niet bij hem uit. En ik vind ook de aanvoer vanaf het middenveld richting Ueda. Ja, ook nog niet je van het. Hè. Als ik bijvoorbeeld ook kijk in de opbouw bij Feyenoord. En ik zie bijvoorbeeld hoe Stijn daarin gewoon eigenlijk helemaal geen rol speelt.
Nou, vanmiddag stuurde ik jou een
fotootje.
Een heatmap van passing. Over hoe Feyenoord in de opbouw gespeeld had in zijn passes. Dan zie je inderdaad dat het continu eromheen gaat. Ja. Van bek naar bek als het ware. In een soort van hoefijzer gaat die bal rond. Maar de directe passing naar Ueda, bijna niet. Nee. De directe passing naar Stijn, bijna niet. En Adam Hossic, ben het mee eens, die kwam fantastisch op natuurlijk. Want dat is wel echt een geweldige speler. De bal was goed, maar niet uitstekend. Want hij kan hem met iets meer ruimte geven... Waar de Ueda al wat vroeger kan kijken waar de keeper is. En dan had hij zelfs al direct omheen.
Maar goed, dat zijn details. Als je kijkt wat met Stijn, hè, wat je dan, ik zag gisteren ook wat fragmenten nog langskomen. Hij gaat dan gelijk mee naar voren. En hij zegt, hij weet dat hij doelpunten kan maken. Maakt ook weer een geweldige goal natuurlijk gisteren. Maar op momenten dat hij zich als aanvallende middenvelder daarbij het spel moet betrekken. Ja, dan is hij meer met die loopactie naar voren bezig. In plaats van dat hij denkt, kan ik nu die ploeggenoten helpen?
Dat is een beetje de afstemming die ik nog wat mis bij Feyenoord.
Ja. Ja.
Dat heeft niks met fitheid te maken. Dat is er gewoon echt op.
Maar hoe komt Stijn op jou over? Hij maakt inderdaad een geweldige goal uit de draai. Zijn 50ste Eredivisie goal al in 98 wedstrijden. Hij is de aanvoerder.
Voorlopig levert hij waar hij voor gehaald is. Hij maakt doelpunten. Hij is betrokken. Ik denk anders over het aanvoerderschap bij Feyenoord. Maar goed, hij is die aanvoerder gemaakt voor de komende jaren. Ja, weet je, ik hoorde ook de discussie in Venne dat je misschien met Valente had moeten spelen in plaats van Stijn. Van Hooydonk bracht dan de volgende.
Nou ja, je hebt Stijn ook niet echt gezien toch in Turkije?
Nee, maar dat vond ik ook ik vond het ook best wel een sterk punt. Alleen, je gaat niet iemand aanvoerder maken en voor heel veel geld kopen om dan op de bank te zetten. Dan heb je echt een verkeerde beslissing gemaakt.
Ja.
Dus dat vind ik logisch dat hij speelde. Maar ik vind dat Stijn wel brengt wat hij moet brengen tot nog toe. En die moet daarin groeien. Alleen de afstemming. Tussen heel Feyenoord eigenlijk, dat moet echt wel beter gaan.
Ik vind wel dat als je kijkt ook, hè, dat als hij dan de aanvoerder is... en er wordt een vrije trap gegeven en hij is dan de expert of de specialist daarin... dat dan uiteindelijk Timber die bal gaat schieten vanaf 12 meter. Dan denk je van, als hij dan de specialist is, laat hem dan nemen.
Hij schoot hem ook het stadion uit.
Hij schoot het stadion uit, Timber. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind...
Weet je, het niet zo moeilijk, hè?
Nee, dat is niet. Nee. En ik moet, weet je wel, hij maakte goals en wat ik nogmaals, hij maakte gisteren een geweldige goal. Ik vind alleen in zijn interviews, ook naar buiten toe... daar zou ik nog wel even een dingetje met hem aan werken. Want dat moet nog wel even iets beter in plaats van... een beetje meer een verhaal hebben, zeg maar.
6-2, het moet allemaal wel beter. Daar komen we op uit, toch?
Ja. Zou je Valente meer willen zien?
Ja, ik vind Valente echt de man in vorm. En zaterdag liep hij ook op een gegeven moment nog eventjes links in de buitenkant.
Ja. Terwijl van Persie zei, dat gaan we hem niet voor gebruiken.
Nee, precies. Dus dat vraag ik me sowieso af. Want we hebben daar, en jij zit er natuurlijk altijd bovenop elke dag. Maar we hebben natuurlijk Sauer, Diarra, Borges, Slory. En nu zag ik Valente daar ook lopen. Ja, dat is nogal een keuze. Van Hanegem zei het ook in zijn column.
Ja,
wat moet je daarmee?
Nou ja, hou iedereen ook maar tevreden die op die posities kunnen spelen. En ik vind ook wel, als je nu met Sauer en Slory speelt... en je hebt Borges en Diarra voor bijna 15 miljoen euro die op de bank zitten... ja, is ook wel misschien wel een beetje gek. En ik vind ook dat Valente echt een geweldige indruk maakte.
Valente, absoluut.
Fantastische paas bij Fenerbahce. Gisteren ook echt wel een paar goede dingen ook weer zien doen. Die klopt ook wel gewoon op de
manier. Maar je gaat met Feyenoord wel ook Europa League spelen dadelijk.
Ja.
Prima voor Feyenoord ook, denk ik. Dan ga je al die spelers ook wel gebruiken. Maar door het seizoen heen.
Maar ook 4 buitenspelers aan de linkerkant?
Nou, dat is wat veel. Maar dus, nogmaals, misschien speelt er dadelijk wel een van die gasten bij Excelsior.
Ja, nou ja, Slory bijvoorbeeld, hè, Van Persie heeft ook gezegd, ik zou hem er bijvoorbeeld graag bij willen hebben. Maar ja, als je dan elke keer maar een klein beetje kunt spelen, zou ik inderdaad eerder zeggen van kijk dan of hij bij een andere club gewoon veel meer minuten kunt maken op eredivisieniveau.
Slory heeft veel gesproken bij verschillende clubs.
Ja.
En ik denk dat het beter voor hem zou zijn als
dit weet jij?
Dat weet ik, ja. Okay. En ik denk dat het veel beter voor hem was geweest als hij naar een middenmoot eredivisieclub was.
Sparta was een van de
ja, Sparta, opties, NAC, he? Noem ze allemaal maar op. Ja. Iedereen is in gesprek met hem geweest. Ja.
Maar in elk geval van Lente. Ik zou hem laten spelen.
Ja,
goede kop op. Echt,
nou, die moeten er dan
af. Ja, dat moet er
altijd
vanaf.
Je mag niet met 12 spelen.
Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar Valente, daar moet je echt mee gaan voetballen. Want dat vind ik echt...
Maar bij welke plek dan?
Ik heb hem een paar keer zo goed zien invallen ook. En er zit een goede kop op. Er zit snelheid achter.
Ja, Sander de Kramer, maar daar moeten we
Daar moeten we over praten. Daar moet hier dus over gesproken worden, jongens.
Nou ja, als je jou zou luisteren, zou je dan Timber misschien niet opstellen. Maar ja, dat doet hij ook niet.
Nee, Timber moet spelen.
En ook niet.
En Wang houden we er ook niet af. Hoe is het met Wang eigenlijk?
Er wordt nog gekeken hoe lang dat ongeveer gaat duren. Nou, dus het weekend vrij, dus dat komt dan ook alweer goed uit. Dus die had natuurlijk last van zijn kuit, volgens mij.
Hey, maar zo'n Borges, die naam valt net ook eventjes. Stengsted, ook voor een hoop miljoen gehaald. Ja. Vallen niet eens in. Ja,
hoe is het met Stengs? Ook.
Valt ook niet in. Die, zag ik wel warm lopen.
Ja, ik heb heel veel warm zien lopen. Dat doen ze tegenwoordig natuurlijk wel vaker. Ja. Maar die gasten die vallen ook niet in. Hè. Met Tankstedt ook. We hebben die jongen 2 keer heel eventjes in actie gezien. Tegen NAC. Volgens mij was het heel eventjes dat hij erin kwam. En die andere weet ik even niet meer. Maar
dat is wel heel kort ook.
Echt heel weinig nog van gezien. Geen idee. Maar er is natuurlijk wel gewoon een serieus bedrag ook voor betaald.
Nee. Goed. Van Hanegem, die jij net even citeert trouwens, die zei ook van ja, krijg je ook wel tranen van in mijn ogen van het vertoonde spel. Voel je dat met hem mee?
Nou, Van Hanegem is wel een beetje Van Hanegem, toch? Die gaat altijd met gestrekt been erin. Zo kennen we hem.
Mm-hmm.
Ik denk dat als je volgende week, of tenminste over 2 weken, een goede wedstrijd speelt, dan hangt de vlag er weer helemaal anders bij. Ik denk ook van ja, je kan ook wel even een beetje een rukweekend hebben. Hè? Gewoon even niet zo lekker spelen. Maar wel de punten binnenhalen. En uiteindelijk leerde ik vroeger altijd van mijn trainer, met dit soort potjes, hè, dat je niet goed speelt.
Word je kampioen?
Word je kampioen. Ja.
Hoe zou die hiërarchie op rechtsback?
Nou ja, nu is dat Lotomba.
Ja.
Want Nieuwkoop komt dus, zoals gezegd, terug van die blessure. Reed is de verwachting dat hij na de interlandperiode weer aan gaat sluiten. Ja, en als je het mij vraagt, is Reed daarin gewoon de eerste keuze.
Ja.
Die heeft het natuurlijk geweldig gedaan nadat hij onder andere door die blessure van Lotomba in december erin kwam. Ja, wat mij betreft laat je die gewoon staan. Is jong, talentvol en heeft heel veel potentie. Dus.
Maar goed, er is ook nog altijd Bart Nieuwkoop. Die viel in de wedstrijd tegen Excelsior. Hij vertelt zelf hoe die ervoor staat na zijn blessure.
Ik kom van een blessure van 6 maanden. En normaal gesproken is dat, als je terugkomt, dan gaat dat stapsgewijs. Dus dat was 30 minuten en dan komt 3 dagen later iets te vroeg. En dan kan je het zo weer opbouwen. Vandaag was maximaal 45, als ik het goed heb. Dus zo moet je dat opbouwen. En ik denk dat dat ook vrij normaal is.
Wanneer verwacht jij dat je in de opbouw daar zit van zelfs meerdere wedstrijden in de week? Want dat ritme gaat er deze seizoen zelf aankomen natuurlijk.
Ja, klopt. Nou ja, dat is bij elke lange blessure die je hebt, heb je ongeveer zo'n opbouw 30, 45, 60 of 75. Dus ja, wanneer dat precies is, dat weet ik niet. Het ligt ook aan de wedstrijden die je gaat en mag spelen natuurlijk. Ik ben weer gewoon lekker aan het trainen met het team en ik voel me goed. En het is prettig dat ik in de eerste 2 competitiewedstrijden gewoon weer een minuut heb kunnen maken.
Is het wel eens gekmakend voor je? Want in je eerdere periode bij Feyenoord heb je ook vervelende blessures gehad. Bij je club daartussenin juist niet. En nu ben je terug hier en dan heb je ook deze fases weer.
Nee, tuurlijk. Je wil altijd fit zijn. Dit was een hele vervelende blessure. Groter dan verwacht. Want ik heb het bij Sparta thuis opgelopen. Tot de rust volgehouden. En daarna bleek het toch een wat heftige blessure te zijn. Dus het heeft meer tijd gekost dan dat ik, had gehoopt. Daar word je natuurlijk wel eens gek van. Ja, ik zal die gast dat niet zo is.
Ja, maar al met al voorzichtigheidstroef, ook in het geval van Nieuwkoop. Ik weet hoe jij daarover denkt. Ik zie je gezicht er alweer bij. Dat is ook wel een beetje het voetbal anonu, hè, Robert? Dat allemaal gemonitord wordt.
Ik hoor dadelijk voetballers praten over, maar ik mag 38 minuten en 15 seconden spelen. En dan moet ik gewisseld worden, want anders dan krijg ik licht over. Maar schijt toch uit. Als je 1,5 uur kan trainen, kan je ook spelen. Ja, en dan zie je het wel. Dat je een blessure hebt, dat begrijp ik. En zeker met een spierblessure moet je bepaalde dingen voorzichtig opbouwen. Maar
trainen is toch wel wat anders dan een wedstrijd?
Maar sommige trainingsbelastingen zijn zwaarder dan een wedstrijd.
Oké.
Al met al? Hopelijk.
Al met al, hoe vind je nou dat Feyenoord ervoor staat? 6 uit 2, ik weet het, maar...
Ik vind
totale
dat
plaatje.
Ik vind dat Feyenoord er goed voor staat omdat ze wedstrijden winnen. Mm-hmm. Ik vind dat Feyenoord voor op voetballend gebied heel veel kan verbeteren. En op het moment dat ze daar die balans hebben gevonden, vind ik dat ze goede spelers hebben. Die aantekening dat ze aanvallend, ja, hebben ze nog niet de vervanging gevonden van de spelers die weg zijn gegaan. En daar kan je wel in verbeteren.
Ja, weet je, ik ben nog steeds bang dat Timber uiteindelijk naar Engeland gaat. Daar ben ik nog steeds wel bang voor. Dat zou ik wel heel erg jammer vinden.
Dat is toch lekker, dat kan Van Lente spelen.
Ja, kan Van Lente. Ja, dat klopt. Dat moet Van Lente op die plek. Maar ja. Ik ben nog steeds wel bang dat we die gaan kwijtraken. Wat denk jij?
Ik zou daar ook wel een beetje rekening mee houden.
Ja, toch?
Ja. Want je hebt toch het gevoel dat daar iets wel borrelt en speelt. Hè? Ja. Dat het de aanvoerdersband is afgenomen. Door Robin van Persie, de trainer. Die overigens weer terugkwam bij de club waar hij natuurlijk opgegroeid is. Hè?
Ja,
waar hij heeft leren tafeltennissen, waar hij zijn eigen tribune heeft. Je bent bevriend met hem, ja. Moeten we wel even benoemen. Hoe vind je dat de jas van trainer hem past?
Ik vind dat die jas hem heel goed past. Ik vind dat hij onwijs serieus het echt ongelooflijk serieus neemt. Vanaf het begin al dat hij bij Heerenveen zat. En ik vind dat hij bij Feyenoord veel meer op zijn plek is dan bij Heerenveen. Omdat bij Heerenveen dacht hij eigenlijk veel te snel. Ik bedoel, het is een van de beste voetballers van de wereld geweest. Hij dacht, wat hij probeerde te projecteren op zijn spelers, daar waren die spelers gewoon toen niet goed genoeg voor. En bij Feyenoord kan hij dat veel meer kwijt.
Maar je moet dan wel eens denken aan misschien ken je het woord, Marco van Basten-syndroom.
Ja.
Beste voetballer van de wereld. En daardoor moeite hebben om het over te brengen aan spelers die wat minder zijn.
Ja.
En je misschien daarmee ook wel ergeren aan spelers die niet kunnen wat jij ooit kon.
Ja, maar daar hoef je bij Robin niet bang voor te zijn. Want hij is veel extraverter. Hij is veel meer outgoing. Hij legt heel veel nadruk op spelers. Hij is heel erg met spelers bezig. Met wat er in hun kopje speelt.
Maar het gaat er vooral om die meer leraarachtige, dat dingetje wat je moet hebben, wat Slot bijvoorbeeld heeft. Hè. Die kan
het overbrengen.
Echt, het overbrengen inderdaad. Want je kunt heel goed voetballen, maar als je het ook heel goed kunt overbrengen. Dan is dat helemaal geen
didactiek en methodiek zoek je naar.
Ja, didactiek, dat was het woord inderdaad. Dus als je dat inderdaad gewoon goed kunt uitleggen, dan maakt het niet uit of je een geweldige voetballer bent geweest. Het gaat erom uiteindelijk hoe je het wil.
In de interviews vind ik hem ook heel goed.
Ik ben natuurlijk ook wel eens trainer geweest.
En een geweldige
Ik heb dat gelukkig nooit aan de hand gehad, dat ik veel beter was dan de spelers die ik coachte. Dat is ook wel eens lekker.
Maar in interviews is hij ook heel goed. Hij
blijft
altijd relaxed. Hij maakt een grap. Wat dat betreft is hij een beetje vergelijkbaar met Slot. Een grap, weet je wel. En af en toe een...
Voor ons, mediamakers, is het hartstikke leuk. Was Sparta de meest gelukkige ten opzichte van FC Utrecht gisteren?
Ja, vind ik wel, ja. Ik denk dat... En het is Sparta gegund, hoor.
Ja, verrassend er ook wel, hè, dat ze winnen.
Tegen Utrecht was gewoon wat beter. En dan moet je het van momenten hebben. Nou ja, goed, ze kregen natuurlijk die strafschop. Want overigens vond ik een terechte strafschop.
Ja, de hand van Van der Hoorn.
Ja, hij schoot hem wel heel relaxed binnen.
Die
keeper die lag al bij de cornervlag, had ik het idee, toen hij voordat hij trapte.
Hij moest nog fluiten naar Laurens.
Maar hij keek Laurens, we hebben het veel over details natuurlijk. Dat vond ik wel, Laurens keek wel even naar de linkerhoek. Of die keek zo, hij nam ze aanloop, toen keek hij zo heel even schalks.
En
die
keeper dacht, ik ga.
En toen dacht hij, ik ga wel eens liggen. Ja. Ja. Toen heel kalmpjes. Dus ik denk dat het lekker is voor Sparta, want dat hebben ze wel nodig.
Ja, en die 1-0 werd gemaakt door zijn landgenoot, door Kitalano.
Goh,
uit te draaien, met zo inschieten. Wat een doelpunt.
Met die bal van Arnold daarvoor. Hoe die hem klaarlegt voor hem, was ook echt geweldig.
Ja. Komt die 1-0 nou ook niet een beetje op het konto van Joël Drommel?
Omdat hij een goede trap
naar Bakari.
Ja.
Ja. Ja, maar dat is ook
Bakari
lekker.
Bakari deed trouwens ook goed, hè? Die dribbel daarna. Dat was goed, hij had sowieso een aantal goede reddingen, Drommel.
Die kopbal op Van de Wit had hij goed.
Nou moet ik eerlijk bekennen dat Drommel werd ooit de toekomstig keeper van het Nederlands elftal genoemd. Ja, ik ben gewoon niet zo'n fan van Joël Drommel, zeg ik gewoon heel eerlijk.
Ze zongen gisteren wel Drommel in oranje.
Nou,
het was ook.
Bij
hem gaat het soms met geweldige reddingen zoals gisteren. En soms heb je van die ballen zoals vorige week bij PSV. Het is toch te wisselvallig. En ik hoop voor hem dat als hij veel gaat spelen dat wat stabieler gaat worden. Dat dan gisteren dat eerste opzetje daar naartoe is.
Maar een zware start voor Sparta met al die zware wedstrijden die ze hebben. Dus Utrecht winnen thuis is gewoon hartstikke lekker. Voor het vertrouwen voor die ploeg.
Ja.
Het is natuurlijk wel een... Maurice Stijn kiest graag voor hele ervaren spelers. Om die mix een beetje te gaan krijgen. Ik denk dat Sparta nog een spits kwijt gaat raken trouwens. Diezelfde Laurens, maar goed.
Ja?
Ja, er zijn zoveel clubs in de wereld op zoek naar een spits. En dit is er eentje die toch al redelijk wat goals gemaakt heeft.
Ja, maar dit hoor ik al jaren als het gaat om Laurens.
Dan zou je denken,
hij zit er nog steeds.
Ja, klopt.
Nou ja, hij heeft nog een jaar contract, hè? Net als Kitolano. Maar Sparta zullen de Kitolano denken van als we die kunnen houden, dan moeten we daar alles aan doen. Want dat is natuurlijk een geweldige speler. Ik denk dat het wat minder zal zijn bij hem.
Overigens, die Lauritsen, hij kreeg nog een kans ook, hè, om echt wel op doel te schieten. Alleen toen kwam er vanuit het uitvak van Utrecht een bal op het veld.
Ja, daar word je toch helemaal gek.
Waarom mag dat? Als jij een bekertje bier op het veld kan doen, dan gaan we met z'n allen naar binnen?
Nee, dit is belachelijk wat hier gebeurt. Nee, daar moet ook echt iets aan gebeuren. Want als je dit nu niet stopzet, neemt iedereen dadelijk een bal mee. En ga je al die aanvallen lopen verzieken.
Het was geen ballen, jongen, want dat mag niet meer.
Nee,
maar even serieus. Hier moet toch meteen pauw en perk aangesteld worden. Dat kan niet anders. Ja. Dan vindt iedereen dadelijk een bal mee.
Ik vind wel trouwens, als je Laurensen zo aan de bal ziet, het is net of de pupil van de week erachteraan met die foto. Ja, die schelen 2 meter.
Ja. Ja. Maar één ding maakt me wel een beetje zorgen over bij Sparta.
Lees je er nou van je papiertje allemaal op?
Ik neem altijd een beetje huiswerk mee. Ik neem altijd een beetje huiswerk mee.
Jongen, nou, denk je de gast dat maar.
Weet je wat het is, hè? Ik Sparta echt super fris. Echt super top tegen Utrecht. Wat weliswaar een beetje laconiek speelde. Ze waren een beetje arrogant, Utrecht.
Die moeten nog een belangrijke wedstrijd spelen deze week ook.
Ja, maar tegen Utrecht winnen is natuurlijk helemaal fantastisch. Alleen. Die spelhervatting is natuurlijk wel een dingetje.
Ja, counters, of de corners, sorry. Dat hebben ze nou al 3 doelpunten tegengekregen na 2 wedstrijden.
Want ja, je kan dan wel zeggen, Sparta heeft, ik heb begrepen, op nummer 17 staan ze qua lengte. Dus dat is wel een probleem. Gewoon kleine spelers. Hm. En dan ga je. Vroeger had je natuurlijk vriends. Hè? Had je echt een paar van die beukers had je erbij. Ja, die mis je nu gewoon. Oude Sar, Verschuren, dat waren natuurlijk gasten die. Die kopte die bal weg. Ja. Mis je nu?
Ja, nee.
Was jij nou te lachen?
Nee, ik zat te kijken. Ik wist welke naam je had.
Ja, een beetje mijn huiswerk. Ja, ik doe een beetje huiswerk. Ja, nee, nooit op mee?
Nee, zit in mijn hoofd.
Het was trouwens ook wel een satijrslag bij Sparta. Want Mito er al vroeg af.
Ja.
Toornstra moest er af. Hoe is het met die mannen?
Toornstra, dat lijkt mee te vallen. Mm-hmm. Dus de verwachting is dat hij snel weer aansluit. Bij Mito is de verwachting dat het wel wat langer gaat duren. Dus dat is toch wel vervelend.
Ja,
wel
blessuregevoelig toch al met al. Dat betekende dat Ayoub Oefkier zijn opwachting mocht maken, een kans kreeg. Die kans wilde hij ook graag pakken.
100%. Nu had ik geen kwartier, maar 70 minuten. Om precies dat 71 minuten. En ja, ik dacht van, oké, dit is mijn tijd, dit is mijn kans. En ik moet alles geven wat ik in me heb. En de trainer overtuigen dat ik kan laten zien dat ik basis hoor te staan. Dat is top. En voor mijn gevoel heb ik dat zeker gedaan, 100%.
Soufiane El Karouani gaat op een gegeven moment ruzie zoeken met jou, omdat hij het eigenlijk in voetballend opzicht niet meer wint.
Nee, precies. Hij wist het niet meer. Toen ik erin kwam, hij wist het niet meer. Hij had het heel lastig met mij. Dat zag ik ook aan hem. Hij was elke keer weer te laat. Elke keer liet hij de bal weer gaan. En dan natuurlijk moet je tegenstander moet je proberen op een of andere manier om uit te schakelen. Maar ja, zo schakel je mij niet uit. Ik ben te sterk daarvoor.
Ja, leg gewoon.
Dat is goed, hè? Dat is prima. Dit is top, hè?
Rotterdamse Brani.
Ja, natuurlijk. Ja, dat is mooi. Maar ja, Robert, Mitchell van Bergen komt eraan.
Ja.
Hij heeft Mito voor zich. De jongen gaat waarschijnlijk niet spelen.
Nee, die zal ongetwijfeld af en toe wel gaan spelen. Omdat Sparta ook gewoon jeugdige jongens moet gaan gebruiken. Ik zeg al, Maurice Stijn werkt graag met oude, ervaren spelers waarvan hij weet wat hij daaraan heeft. Nou, dat is een prima keuze om dat te doen. Maar leuk dat hij nu in ieder geval weer wat minuten heeft gemaakt. En hij heeft inderdaad flinke concurrentie. Maar dat is ook redelijk normaal, hè, voor een club in de subtop middenmoot van de Eredivisie.
Ja, Van Bergen komt eraan. Sambo komt eraan. Ja, dit is een subtop Eredivisie ploeg aan het worden, of niet? Nou, Duivenstein is bijna weer fit. Misschien wel een van de beste.
Het zou best gek kunnen gaan lopen dadelijk, hoor. Alleen die lengte, hè, is allemaal een beetje klein.
Ja, Van Bergen 4 jaar vastgelegd, hè. Overgekomen van Twente. Sambo wordt gehuurd van Burnley. Dus dat is denk ik ook wel sowieso wel een goede om er gewoon bij te hebben, Sambo. Dus,
weet je wat ik ook nog een mooi moment vond? Dat Toornstra uiteindelijk door allebei die vakken wordt toegejuicht.
Ja.
Dat is toch hartverwarmend. Zo hoorde toch uiteindelijk te zijn. Helaas pleuren ze net die boven het veld op. Hè. Dat was weer even wat minder. Maar die sportiviteit vind ik wel geweldig. En dat zegt ook genoeg over Toornstra. Die is overpopulair.
Zo is het. FC Dordrecht is een mede koploper in de Eerste Divisie. Ja. 6-2. Weer 1-0 gewonnen. Dit keer bij MVV. Ze mogen het zichzelf alleen wel wat minder moeilijk maken, geloof ik. Hè?
Ja, nou, ik heb inderdaad gekeken. Ook om MVV. Want dat draag ik ook een warm hart toe.
Welke club eigenlijk niet?
Dordrecht. Er zijn ook clubs waar ik... ik heb pluggers rekenen net. Nee hoor.
Noem maar eens 5.
Zeker niet. Dordrecht had inderdaad meer goals kunnen maken. En dan wordt het een makkelijker avond. En nu blijft het toch een klein beetje krap allemaal en eerlijk. Maar ook een goede start, net als Feyenoord.
Ja, nou ja, ik moet denken ook aan Feyenoord. Want hoe Sam Stijn die bal maakt, die staat uiteindelijk wel vrij, hè, in de wedstrijd tegen Excelsior. Maar ook hoe Joep van der Sluizen mag maken. Ja, ik bedoel, gun het die jongen. In de 16,
helemaal vrij.
0 dekking. Ja. Hoe is het mogelijk eigenlijk?
Ja, zeker. En het kreeg nog een grote kans met Carrillo, hè, die dan van Feyenoord wordt gehuurd. Die had er ook gewoon wel ingemoeten 1-1 met de keeper. Die trouwens een paar aardige ballen pakte Westerveld te doen, man. Dat vond ik van BIO. ook. Een aantal goede reddingen waardoor hij ook Dordt gewoon op de nul houdt. Het verbaast me sowieso dat hij nog bij Dordrecht speelt.
Ja, een goede keeper. Ja. Kuyt had trouwens gezegd dat hij in de voorbereiding op de wedstrijd bij MVV een fragment had laten zien aan zijn spelers van Liverpool tegen Bournemouth van die vrijdagavond. Is dat iets wat jij als trainer ook wel eens doet? Dingen laten zien uit internationale topcompetities? Ter inspiratie?
Ja, ik heb natuurlijk heel kort nog even bij Helmond Sport gezeten vorig jaar. En toen hebben we inderdaad beelden laten zien, ook uit de Premier League. En maar meer vanuit intensiteit. Van hoe ga je nou dingen aanlopen en hoeveel meters maak je nou? Is het nou na één keer klaar? Ja. Of doe je het misschien wel twee keer of drie keer of
maar
vier keer?
Maar werkt het op dat niveau?
Ja, zeker. Want de spelers krijgen dan... Want ze hebben het tegenwoordig allemaal, en daar word ik wel een beetje moe van. Ze hebben het allemaal over dat ze naar een top 5 competitie willen. Dan speel je in de tweede divisie van een niet top 5 land. Hè? Maar dan wil je wel naar een top 5 competitie toe. Maar dan zit het dus... Dan zien ze in ieder geval... Want beelden spreken altijd meer dan woorden. Dan zien ze in ieder geval van, oké, wat doet diegene dan? Nou, dat.
Het dat helpt. Dus. Goed zo.
Goed gedaan van Kuyt.
Ik heb me geamuseerd, jongens. Dankzij jullie. Dank jullie wel.
Mag ik nog één ding?
Nee, we hebben geen tijd. We hebben geen tijd.
Van is wel een cultfiguur, hè?
Doe het de volgende keer. Sander de Kramer, Dennis de Kranenburg, Robert Maaskant. Dank jullie wel. We zijn er woensdag weer met de Sparta Podcast. Ik ga gewoon even afronden. Vrijdag weer FC Rijnmond. En alle sportnieuws is natuurlijk bij ons online te volgen op de website en op de app. Tot de volgende keer.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Bier.